Goedendag en hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van de After Park Lounge. Mijn naam is Jafet en ik zit hier natuurlijk niet alleen. Ik zit hier met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Is dat lang geleden, hè?
Och, dat is zo lang. Ja. Maar het is echt lang geleden dat wij hebben opgenomen.
Ja, dat klopt inderdaad.
Het is echt alweer, ik zou zeggen maanden geleden.
Ja, maar we zitten hier, niet in Heumen en zitten ook niet in Bergen op Zoom.
Nee, we zitten
hier in het Welkomcenter 75 samen met...
Glenn.
Ja,
hallo, Glenn. Welkom terug. Kijk, hij leert het al. Dat gaat toch goed, hè?
Dat is wel echt heel lang geleden.
Ja. Ik denk al een jaar ondertussen.
Ja, zoiets.
Ja. Ja. Aflevering 203.
Oh, je hebt het ook echt opgezocht.
Jazeker. Ja.
Oké, nice. Okay.
Maar Glenn, voor de mensen die zeg maar recentelijk inhaken, kun je iets over jezelf vertellen?
Ja, natuurlijk. Ik ben Glenn. Ik werk sinds iets meer dan 3 jaar op de social media afdeling van Europa Park. En ik zeg altijd graag, ik ben verantwoordelijk voor alles wat op een of andere manier met eten, drinken of slapen te doen heeft op onze kanalen. Dus zeg maar al onze content over de restaurants, over de hotels. Adrenaline is natuurlijk een heel belangrijk thema voor mij. En daarnaast doe ik ook nog heel veel met de betaalde campagnes en zo. Uh-huh. Dus dat is zo'n beetje mijn job in een nutshell.
Ja.
Ja. Maar we zeiden het net al, Welkomcenter 75. Ik had er van naam nog nooit van gehoord. Ik ben er blijkbaar al heel vaak langs gelopen. Voor de luisteraars die niet weten waar het is. Als jij in Kronenzaal zit en je loopt door de tunnel richting het dorp. Dan kom je eerst langs de medewerkerswoningen. En dan heb je daarna aan de linkerkant heb je is het een cafeetje?
Ja, kun je wel zeggen.
Ja, toch?
Ja. 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 Dus het is zeg maar een soort van welkomst- en ontmoetingspunt voor natuurlijk... Hoofdzakelijk medewerkers van Europa Park. Maar op zich is het natuurlijk voor iedereen die is hier welkom. Het is, ik geloof, iets meer dan een jaar geleden is het opgericht. Het was een idee van onze jongste directeur, van Frederik Mak. Om een soort van hub te maken waar langs de ene kant onboardingprocessen kunnen plaatsvinden. Het is dus ook heel eng in samenwerking zeg maar, met de Mac Academy die we hebben om nieuwe medewerkers te trainen en te informeren en zo. Dus dit is meestal je eerste contactpunt als je hier begint te werken. En bovendien is het, zoals je kunt zien, je kunt hier ook gewoon een kopje koffie, een stuk taart halen en dan met je medewerkers of met je collega's zeg maar, ja, gewoon een fijne tijd hebben. We doen hier ook spelletjesavond en zo.
Leuk.
Dus, oh, tof.
Echt heel leuk, ja.
Ja. Maar ook als gewone bezoeker kun je dus hier even zeg maar, een kopje koffie komen drinken. Dat is denk ik ook wel...
Ja, absoluut. En het onderlijnt ook een beetje, snap je, hoe Europa Park echt verworteld is met de omgeving, met Roest. Dus het is zoals je zegt niet alleen voor medewerkers of nou oude medewerkers of nieuwe medewerkers zijn, maar ook gewoon voor buurtbewoners, voor mensen die in de buurt zijn, bezoekers. Eigenlijk is hier gewoon iedereen letterlijk welkom.
Ja, dat is wel heel gaaf hoor.
Ja, zeker.
Ja, het ziet er ook heel tof uit. Voor ons is het echt gewoon nieuw. Hè? Ja. Ik had er wel van gehoord, maar ik had zoiets van... Hey, wat. Dus het ziet er echt heel tof uit. En we hadden het laatste keer dat we op een gegeven moment een bakkerijtje zochten. Nou ja, goed, zondag zijn alle bakkerijen gesloten. Maar hier is het dan nog wel open. Ja. Dan kun je eens even ontbijt halen.
Ja,
in plaats van in het park te gaan, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, is zo. Ontbijt, middageten, stukje taart. Schwarzwalder Kirsch natuurlijk.
Ja, heerlijk. Ja. Ik zag het al staan net. Ja, maar goed. 50 jaar Europa Park, Glenn. Dat is lang. Hè? En dus een enorme mijlpaal. Voor jou, wanneer begonnen de eerste voorbereidingen?
Nou, de eerste voorbereidingen voor het jubileumsjaar zelf, die gingen best wel lang terug. Op niveau van de directie en zo. Voor ons begon het, ja, ik zou toch zeggen, ik denk een jaartje of anderhalf, twee geleden. Waar de eerste plannen concreet werden. En wij dan ook al begonnen na te denken, wat zijn zo'n beetje de highlights die in dit jaar... Staan te gebeuren. We zouden natuurlijk ook onze bioscoopfilm lanceren in dit jaar. Dus dat is dan ook zeg maar een area waar we tot nu toe nog überhaupt geen ervaring hadden verzameld of zo. Dus dat was voor ons dan ook een beetje denken, wat gaan we doen? Hoe kunnen we dat leuk promoten? Ook naar Benelux bijvoorbeeld, natuurlijk. Dus daar waren we best vrij vroeg daarbij om daarover na te denken, ja.
Want als je kijkt zeg maar, naar die bioscoopfilm, hoe lang is dat al van tevoren gepland? Want je moet wel weten dat van, nou ja, we gaan het dit jaar releasen. Dus ik ga ervan uit dat zoiets 2 jaar op zijn minst duurt om het überhaupt te maken dan.
Ja, dus hoe lang het geduurd heeft om te maken, dat weet ik niet precies. Maar sowieso een paar jaren, ja. zou ik denken. Uiteindelijk daar ook, zoals ik zei, tot nu toe ging onze communicatie grotendeels altijd over het park of Lunatica of hotels of zeg maar die projecten zoals Adrenaline en zo waar we dan mee bezig zijn geweest. Wat allemaal toch zeg maar een beetje in de leisure categorie kan ondergebracht worden. En een bioscoopfilm is natuurlijk heel mooi anders. Het is natuurlijk ook een soort van entertainment, maar dat is een hele nieuwe doelgroep, een heel nieuw product waar je daar mee aan de slag gaat. Het is ook natuurlijk een uitdaging in die zin dat het een tool was zeg maar, om Ed en Edda meer bekend te maken in Duitsland en de buiten natuurlijk. En daar moet je dan wel heel goed over nadenken. Iets wat bij de mensen die niet zeg maar, elk jaar in Europa Park gaan, hoe je dat toch kunt teasen, hoe je dat toch bekend kunt maken en hoe je er kunt voor zorgen dat de mensen daar echt zin voor krijgen.
Ja. Zo'n leeftijd hè, biedt natuurlijk heel veel kansen. Dus als je het 50 jaar. Wat voor gevoel riep dat bij jou op?
Ik, sowieso heel erg trots. Het is heel raar, want uiteindelijk ik werk hier zelf nog maar iets meer dan 3 jaar, zeg maar. Uh-huh. Van gevoel is het veel langer. En dat bedoel ik echt positief, want er gebeurt hier zoveel in 1 jaar. En het is ook gewoon echt cool om daar eindelijk deel van te zijn. En als je dan ook deel mag uitmaken van zo'n 50-jarig jubileum, wat niet elk park in Europa kan zeggen dat ze zover teruggaan, dat is wel heel mooi. En het is vooral ook mooi om te zien hoe, ja, zeg maar, wat ik persoonlijk als Nederlander / Belg bij Efteling heb voor gevoel, hè, dat heel nostalgische, dat merk je hier bij de mensen die heel vaak in Europa Park komen dan ook natuurlijk.
Ja.
En dat is gewoon heel mooi om te zien, die emoties die zoiets oproept en zo. En dat je die dan ook kunt tonen en kunt zeg maar gebruiken om dat te promoten.
Was dat ook jullie doel als social media team om dat gevoel naar buiten te krijgen?
Ja, zeker en vast. Dus ja, als doel hadden wij natuurlijk sowieso alles coveren wat er dit jaar gebeurt. Maar het belangrijkste was vooral, het biedt een heel goede mogelijkheid. Ten eerste om natuurlijk de trouwe fans of zeg maar de trouwe bezoekers zoals jullie die je hebt nog extra aan Europa Park te binden en echt het gevoel te geven zo, hey, jullie maken echt deel uit van het feest. Anderzijds ook mensen die tot nu toe zo af en toe maar een keertje in Europa Park waren te zeggen van, oh kijk, nu is echt de gelegenheid om naar Europa Park te komen, nu moet je het echt doen. En natuurlijk bovendien ook nieuwe mensen die nog nooit van Europa Park hebben gehoord om dit zeg maar als extra ja, leverage te nutsen, te gebruiken om ze dan hier naartoe te krijgen.
Als je dan kijkt, zeg maar, hè, als je dan 50 jaar Europa Park hebt, heb je heel veel verhalen die je zou kunnen vertellen. Hoe bepaal je eigenlijk wat je wel en niet vertelt?
Dat is een interessante vraag. Want zoals je zegt, er zijn zoveel dingen die je kunt vertellen. Uiteindelijk, wij richten ons vooral naar wat wij weten of wat wij denken dat bij de mensen op social media het beste naar voren, het beste aankomt. Uiteindelijk natuurlijk, als je bent nog steeds deel van een marketingafdeling. Dus we hebben zeg maar, maakt niet uit voor welk kanaal of zo je verantwoordelijk bent. We hebben wel een soort van grote lijn wat we door willen trekken. Dus bijvoorbeeld dat historische, dat is een aspect geweest dat heel belangrijk is. En dat maakt niet uit of het dan voor social media is of voor in de welk kanaal. Dus dat hebben wij dus ook bij ons natuurlijk meermaals gepost. Zo terugblikken in het verleden en zo, hoe het er vroeger uitzag, hoe het er nou uitzag. Maar ook gewoon, ja, hetgeen wat we eigenlijk altijd al doen, is sowieso kijken op social media, wat loopt er goed? Hoe kunnen we dat wat we moeten presenteren op een social media manier communiceren? Dat zijn zo de dingen waar we dan altijd aan denken.
Ja, maar dan betekent ook niet dat je hele uitgebreide verhalen kan vertellen. Het moet dan ook heel kort zijn.
Ja, tuurlijk. Ja, ja. En daar ook, daar is dan altijd kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het de mensen ten eerste interesseert en dat ze stoppen te scrollen en dat ze daadwerkelijk kijken. Ja, dus dat is zeg maar iets waar we bij alles wel over nadenken. En natuurlijk ook bij de film. Ja.
Ja.
Ja, je had het net al over de fans. Hè? Die zijn natuurlijk helemaal laai en enthousiast over 50 jaar Open Park. Maar de gewone dagbezoeker, hè, de Otto Normalis, zoals ze die in Duitsland noemen. Hoe ga je die zeg maar lekker maken om dan speciaal met het 50ste jubileum te komen?
Ja, nou uiteindelijk onze algemene strategie is om te tonen... Hey, kijk, wij hebben hier iets wat ontzettend waardevol is op een emotionaal vlak. Dus als je hier naartoe komt, of het nou met je familie is of met je vrienden, je beleeft hier gewoon een hele mooie tijd samen. En zeker in een jaar dat zo emotionaal beladen is als 50 jaar Europa Park, kun je dat aspect nog extra naar voren brengen. Bovendien, wij positioneren ons ook echt nog veel meer als zeg maar een destination voor een korte vakantie. Dus in plaats van dat mensen denken van... we gaan deze zomer naar Madeira. Daar proberen we op in te spelen. In plaats van, gaan we naar dit park of naar dat park. Zo. En dat proberen we ook te laten zien van... Hey, we hebben hier ook echt alles om een meerdaags verblijf te kunnen genieten. Het park niet alleen, maar ook Rulantica. De hotels. Eventueel als je als koppertje naartoe komt. Zo dingen als Eternaline of Amalite of zo. Dus dat proberen we dan zeg maar in een algemene strategie te laten zien. En op organische kanalen, ja, dan gaan we dat zo een beetje met trends en grappige social media filmpjes of zo heel mooie social media filmpjes tonen. Dat doen we dan bij bijvoorbeeld newsletters dan weer op een heel andere manier. Dus dat is zeg maar de rode lijn die daar in de strategie ligt, die wij dan anders vertalen, kun je zeggen, naar social media.
Maar heeft het dan ook zo dat als jij dan 50 jaar Europa Park hebt, dat je dan nog meer tools hebt om dat te promoten?
Ja, sowieso. Want uiteindelijk in een 50 jaar, of zeg maar in ons 50ste jaar, hebben we een heleboel highlights gehad. Dus we hebben elke maand hebben we die themafeesten gehad van de verschillende landen. Dus dat is dan ook altijd een beetje een manier om enerzijds nog een keertje dat unieke aspect van Europa in Europa Park te kunnen benadrukken. Maar langs de andere kant, bijvoorbeeld met het eerste themafeest was in het Nederlandse themagebied. Ja, dan kun je dan ook een beetje meer richting Nederland tonen. Hey, er is zoiets als Europa Park en we hebben hier zo wat cools als een Nederlands themagebied. Dus kom toch een keertje naar ons toe. En ook in juli bijvoorbeeld of juni de grote 24 uur opening die we daar hadden, de Summer Nights Party. Zulke dingen die kunnen we dan nog een keertje extra benadrukken, die een bezoekje Europa Park extra waard maken dit jaar.
Waren jullie die dag, dus 12 juli de grootste, de langste dag, hè, de 24 uur, waren jullie ook echt met het hele team in het park, heel de dag?
Of, ja, daadwerkelijk met het hele team. Dus daar waren 13 tot 14 gele kanaries
onderweg. Ja, ik wou dat zeggen, ja. In het geel, ja.
Ja, precies. Ja, het is natuurlijk ook op zo'n moment ontzettend leuk. Want uiteindelijk, ja, je bent daar heel strak gepland. En je moet daar ook gewoon een heleboel output creëren. Maar ook als team is het bijna een soort van teambonding moment. Want je kunt allemaal op een of andere manier deel uitmaken van dat ene moment. En het toch allemaal in de moment zijn. En dat is heel mooi.
Ja. Maar focus je dan meer op zeg maar, wat er allemaal gebeurt? Of ben je dan echt meer aan het kijken naar het gevoel en wat de bezoekers uitstralen als personen?
Nou,
zo, lopen.
Ja, beide eigenlijk.
Oh, beide, ja.
Jawel. Want uiteindelijk, natuurlijk, je moet laten zien wat er allemaal gebeurt en wat er aan de hand is in het park en wat voor coole dingen we daar allemaal doen. Maar zoals ik zei, een van de strategieën was natuurlijk ook om iedereen het gevoel te geven een deel ervan te zijn. En dat hebben we dan ook gedaan doordat we de gasten zelf ook, natuurlijk niet met toestemming, maar filmden of zo. Of zo kleine interviewvraagjes deden of zo. Of zoals je zei, gewoon algemeen de emoties tonen die de mensen daar hebben wanneer ze in het park zijn. Dus dat is heel belangrijk.
Want als je kijkt zeg maar, ook naar die voorbereidingen voor die 12 juli. Hoe bereid je dan zo'n team daarop voor met social media?
Ja.
Want je zei al, het is een hele strakke planning. Mm-hmm. Maar kun je daar ons een beetje in meenemen?
Natuurlijk. Ja, dus vooraf zoeken wij natuurlijk of krijgen wij natuurlijk informatie over wat er allemaal staat te gebeuren op die dag. En dat is heel veel. Dus daarom zijn we dan ook met het hele team om de weg geweest. Maar je hebt bijvoorbeeld entertainment die zegt van... oh, pas op, we hebben op dat moment hebben we die show, op dat moment hebben we die show. Die highlight die is heel belangrijk. Of dit is cool om te zien. Langs de kant van F&B bijvoorbeeld krijgen we ook te horen van... oké, wat zijn misschien een paar speciale dingetjes die we doen of zo. En uiteindelijk wat wij meestal doen is... we verdelen ons dan zeg maar in kleine subteams... De dedicated content producers die we zelf in ons team hebben, die maken dan meestal content waar we dan nadien ja, zeg maar afterbranding reels van maken en zo. Dus zeg maar de hoog gepolijste video's en zo, dat maken die dan meestal. En dan de social media managers en specialists, waarvan ik een deel ben. Wij zorgen dan voor de, ja, zeg maar voor de story, voor het posten daadwerkelijk op die momenten en kort daarna. Dus zo verdeel dat een beetje. En dan kijken we natuurlijk, want Europa Park is heel groot, dat we niet met een troep van 13 allemaal op hetzelfde moment op dezelfde plek zijn. Maar dat we ook een beetje natuurlijk efficiënt verdelen. En dan uiteindelijk, als je dan kijkt wat we na zo'n dag hebben ja, verwerkelijkt, is het echt crazy wat je dan allemaal aan content krijgt.
Ja. Ja, een van die dingen was bijvoorbeeld dat jullie Ed en Edda de ruimte in hebben gestuurd, hè?
Ja, ja.
Hoe was dat idee ontstaan eigenlijk?
Nou ja, het idee was zeg maar om... Ik weet niet precies hoe het tot stand kwam, het idee. Maar het ging erom dat we Ed en Edda dus op een of andere manier in de ruimte wilden sturen. Ik geloof dat, zeg maar de familie of zo, geloof ik dat daar het contact had. Of we hadden al een keertje met hem zo wat gedaan. En ja, dat leek ons een cool idee. Maar de eerste keer dat we het deden, ging het niet zo van een laaie dakje.
Nee, dat hebben we gezien. Dan, ja.
Ik weet nog dat ik als grapje of zo zei ik tegen een collega van Macmedia van, oh, stel je nou voor dat die ballon zonder Ed en Edda de lucht in vliegt. En het vliegt. Dus ik heb het gewoon kaart gezien. Ja.
Precies, ik wou het net zeggen. Ja. Ja.
Nee, en toen, ik weet niet hoe het gebeurde. Ik denk dat inderdaad de draad een beetje te dun was. Ja, dan knapte de draad en dan was de ballon weg. En dat was natuurlijk, was natuurlijk wel jammer. Maar ja, natuurlijk ook een beetje grappig. Maar dan uiteindelijk bij de tweede Summer Nights Party, dan is het dan gelukt.
Ja.
En daar hebben we echt, dat is een van onze best performende video's geweest, geloof ik, dit jaar.
Hoeveel kijkers is het?
Oh, nou, meer dan een miljoen hadden we daar.
Wow, joh.
Als ik
ging flink de hoogte in.
Ja, opa.
Waar is hij eigenlijk weer neergekomen? Want hij is toch ook weer naar beneden gevallen? Of is dat is dan toch heel ergens anders ook?
Oh, dat weet ik niet.
Of weet je het niet?
Ik geloof dat we hadden inderdaad zo'n soort van... van GPS-systeempje of zo hadden we daar.
Ja.
Hadden we daarop.
Was dat iets? Ja, ja. Oké. Okay.
Wel gaaf.
Ja, precies. Ja, en zoals ik zei, als je dan, zeg maar, net voor het punt dat de ballon knapt, ja, dan kun je natuurlijk, dan zie je Ed en Edda, en dan zie je in de achtergrond zie je de wereldbol. Dat is echt vet.
Alsof jij even in adrenaline zit, hè?
Ja, ja, precies.
Zo precies, ja. Ja.
Daarover gesproken, mooi bruggetje.
Ja. Ja.
12 juli hadden jullie ook een speciale adrenaline bar in het park, hè? Hoe is dat de idee zo ontstaan?
Ja, dat is zeg maar... Uiteindelijk een van de, als we terugkijken naar wat waren de doelen voor dit event of hoe wou we dit event promoten. We wouden natuurlijk ook gewoon dat de hele groep samen 50 jaar Europa Park viert. En natuurlijk uiteindelijk is adrenaline ook gewoon een deel van onze groep, kun je wel zeggen. En we hebben in Portugal hebben we natuurlijk die heel chique bar, de Magellan Lounge. En daar is dan zeg maar het idee ontstaan dat we zeiden van oké, nou, we kunnen E-Training komt mee de 50ste verjaardag van Europa Park vieren. Dan doen wij de Magellan Lounge en dan hebben we daar een leuke summer lounge gebouwd.
Leuk.
Ja, ik vond het wel heel gaaf dat je zeg maar kon reserveren.
Ja.
En dan met 50 euro korting volgens mij denk ik zoiets was het. Dat je zeg maar een menu kon doen, zowel de standaard E-Training menu als de exclusive dinner.
Ja, ja.
En dan voor iets van 50 euro korting, dus dat was wel heel fijn.
Ja, dat was zeg maar de uitstekende gelegenheid om ook een beetje adrenaline onder de mensen bekend te maken.
Ja.
Gaan we dat vaker zien, zulke soort promoties van adrenaline in het park zelf?
Nou, vaker. Ik denk daar was het gewoon de ultieme gelegenheid. En we hebben het daar, ik geloof de voor of daarna hebben we het ook nog een keertje gedaan. Dat het gewoon zeg maar in de zomer was. Ik kan me goed voorstellen dat nog een keertje terugkomt op een of andere manier.
Nou, dus er stond wel gewoon een wachtrij hè, voor de bar.
Precies.
Zo
ja.
Er werden op een gegeven moment parasolletjes netjes opgesteld.
Het was heel warm. Het was,
dat klopt zo. Ja. Maar ja, wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Glenn.
Ja, vond ik ook wel.
Als je zeg maar kijkt voor de jubileumcampagne, wat is jou persoonlijk het meest bijgebleven?
Oh, dat is een heel interessante vraag. Nou, ik denk in dat we er best heel goed in geslaagd zijn om die emotionale snaar te raken. Bij de mensen, bij de volgers. Want uiteindelijk, je hebt gewoon echt, zij het in de commentaren of algemeen in de resonantie van de campagnes, heb je gewoon gezien dat de mensen vonden het leuk wat we deden. De mensen vonden het ja, cool wat we gepost hebben, maar ook wat we in het park organiseerden en zo. En dat vind ik dan een hele voldoening. Want uiteindelijk, zo'n 50 jaar jubileum, daar zijn de bezoekers naast de medewerkers en zo ook allemaal heel belangrijk. En dat je uiteindelijk zag dat de familie, dat de medewerkers, dat de bezoekers daar allemaal een heel fijne tijd hadden dit jaar, is geweldig.
Had je ook nog bijvoorbeeld content die je had geüpload en dacht van, nou ja, eigenlijk wordt het niet dat, of je ging er eigenlijk in als zijnde dat je niet echt idee had dat het wat zou worden en dat het uiteindelijk toch wel aansloeg? Of dat niet?
Nou ja, er zijn altijd wel van die thema's, zeg maar, waarvan je weet, die werken op social media iets meer. Of die zijn zeg maar een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat ze aankomen. Want uiteindelijk, dat is ook hetgeen waar we, ja, wat zeg maar een soort van leuke uitdaging is wel, is je doet uiteindelijk geen social media voor een persoonlijk iemand. Je doet social media echt voor een merk, voor een onderneming. En daar hoort ook bij dat je soms van die thema's moet posten. Waarbij je zelf eerst even moet denken, het is interessant, tuurlijk. Maar hoe krijg ik het interessant genoeg, zodat het ook op social media een bepaalde reach krijgt en een bepaald engagement. En dat is dan altijd interessant om te kijken, ja, oké, hoe kunnen we er dan toch voor zorgen? Is het door een trend of zo, dat zulke thema's dan toch werken en uiteindelijk de reach krijgen die ze verdienen. Lukt niet altijd, er zijn altijd wel video's waar we dan daarna kijken en denken van, oh, dat werkte echt niet of zo. En er zijn natuurlijk een paar thema's waarvan we zelf weten, dat is heel moeilijk om dat te plaatsen. Vooral ook omdat Europa Park ook een heel erg, ja, zeg maar, politisch en sociaal engageerd onderneming is. Daar kun je dan gewoon niet altijd de hele tijd van die grappige TikToks posten. Daar zijn soms ook serieuze thema's die je daar moet bespelen. En dat is dan altijd de uitdaging voor ons om te kijken van, oké, hoe kunnen we daar toch de kans zo groot mogelijk maken dat die een bepaalde reach krijgen.
Ja. Als je dan zeg maar ook kijkt, hè, zeker voor zo'n 50 jaar. Hoe ga je dan met de druk om dat je eigenlijk de hele, zeg maar de hele jaar moet, ja, blijven presteren en content moet maken? Mm. Hoe is dat voor jou?
Nou, uiteindelijk, het is heel fijn werken, want je weet dat je op een heel team kunt teruggrijpen die allemaal ja, zeg maar een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Dus ik ben, zoals ik zei, vooral voor de hospitality dingen verantwoordelijk. Maar we hebben ook mensen die voor hun landcare verantwoordelijk zijn, voor een deel voor Europa Park en zo. Dus dat is heel erg goed verdeeld. Dus die druk, die krijg je goed op elkaar, zeg maar, een beetje, ja, verdeeld en afgestemd. Maar ja, het is natuurlijk, je moet de hele tijd inspiratie zoeken. Je moet de hele tijd moet je creatief denken en kijken van, oké, wat kunnen we nou weer posten? Soms heb je van die, ja, zeg maar, een paar inspiratieloze dagen. Maar daarna, aangezien je met een team van meer dan 10 mensen bent, is altijd wel iemand die een leuk idee heeft of die wat net op zijn TikTok-feed of zo uitgespeeld kreeg, wat we dan zelf ook kunnen doen. Maar het is zoals ik zei, het is heel belangrijk altijd in de onderneming met de mensen die zeg maar verantwoordelijk zijn voor bepaalde gebieden altijd in contact te blijven en te vragen, hey, wat staat er bij jullie in de planning? Wat zijn leuke dingen die we kunnen coveren? En dan lukt het wel om daar een heel jaar coole content te voorzien.
Ja, daar leent de Europa Park zich wel voor, zeg maar.
Zeker en vast, ja, absoluut.
Heb je nog bepaalde dingen waarvan je zegt, oké, dit hebben we nu in het jubileum gedaan en het jubileumjaar gedaan. En dat zijn dingen waar we echt wat van hebben geleerd. Lessons learned, zeg maar. Behalve het ballonincident dan natuurlijk.
Ja.
Maar goed, dat was natuurlijk niet echt social media vlak. Was meer fysiek.
Nou, ja, we hebben zeg maar ook onze een heel grote livestream gehad in de zomer. Van ons gala-event. Zeg maar de avond voor de Summer Nights Party. En dat was een 4 uur lange livestream, geloof ik.
Zo.
Dat was onze grootste livestream tot nu toe. Op VJoy natuurlijk, op onze eigen platform. Dus daar was ik, zeg maar, als Glenn persoonlijk niet zo heel erg bij betrokken. Dat was een ander team die zeg maar voor de livestream verantwoordelijk was. Maar dat hebben wij natuurlijk op social media hebben dat natuurlijk ook meegenomen. Daar waren ook een paar mensen van ons team mee onderweg. En dat is zoiets, dat is heel cool, want dat heb je nog nooit gedaan. En dat langs de ene kant is natuurlijk een uitdaging, want dan moet je denken, oh nee, hoe ga ik daarmee om? Maar langs de andere kant is natuurlijk ook gewoon een vette kans om te kijken wat je er allemaal mee kunt doen.
Als je zeg maar terugkijkt op 50 jaar Europapark, dan zei je al van hey, dit is wat we geleerd hebben. Maar als je nou kijkt voor de toekomst, ga je misschien dingetjes ook anders doen dankzij het jubileumjaar?
Goh, nou. Wij zijn altijd wel goed bezig met onszelf te challengen. Ja. Wat ging goed, wat ging er niet goed. En in ons gebied, zeg maar in social media, is dat gewoon de hele tijd up-to-date blijven met hoe de platformen zich ontwikkelen. En dat hebben we dit jaar ook gezien. Hè. Dus dit jaar werd het moeilijker en moeilijker bijvoorbeeld op TikTok om echt, nou ja, viral gaan is één ding, dat is nooit echt ons hoofddoel, maar algemeen om ervoor te zorgen dat we verder een goed bereik behouden.
Mm-hmm.
En gewoon aangezien dat platform extreem explosief groeit, is het daar als vooral, ja, zeg maar ondernemingsaccount moeilijker en moeilijker om daar echt door te dringen.
Ja.
En dat is dan bijvoorbeeld iets waar we kijken, niet in die zin, hoe doen we het anders of zo, of hebben we wat in het afgelopen jaar fout gedaan dat we nu niet meer doen, maar eerder in de zin van de hele tijd denken, oké, wat kunnen we doen om die kansen te verhogen dat bepaalde video's beter lopen en wat merken we dat goed functioneert en hoe kunnen we daarvan meer maken en zo. En als een keertje niet heeft gelopen een video, waarom niet? En daar dan proberen uit te leren.
Ja.
Dus dat is zo'n beetje het leereffect dat we daar hebben.
Merk je dan ook dat TikTok het meest belangrijke kanaal is qua social media of is dat?
Nou, belangrijk is het absoluut. Alleen merken we bij onszelf dat Instagram nog net iets groter is. Zeg maar.
Ja, ja.
Dus zeker als je kijkt naar het aantal volgers, dan is TikTok niet zo heel erg achter op Instagram.
Mm-hmm.
Maar we hebben op Instagram wel een duidelijk groter bereik dan we op TikTok hebben. En daarom, TikTok is zeker belangrijk, want het is vooral in de jongere doelgroep. Hè, dus zeg maar van kind tot en met 25 jaar of zo, kun je dat meestal wel zeggen. Niet exclusief natuurlijk.
Nee, nee.
Daar moet je een heel andere aanpak aan de dag leggen dan dat je dat bij Instagram doet.
Dat, ja.
Ja, precies. Dus TikTok, ja, zeker en vast heel belangrijk. Alleen in absolute getallen is Instagram net een beetje groter bij ons.
Ja. Overigens zie ik trouwens nog wel een andere leuke trend verschijnen. Recentelijk had de Efteling een Instagram-post gemaakt. En daar zat ook Ed en Edda in, hè?
Ja, 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 klopt. Ja, dat is echt zo fijn. Zulke video's, dat was een paar. We hadden dat al een keertje gedaan in de zomer. Dan hadden we al een keertje een collab met onder andere Efteling en Thorpe Park. En Park Asterix, toen was er zo'n trend van, oh ja, we meeten bij de beste achtbaan in Europa.
Ja, ja,
oh,
ja, ja.
Die, ja, die heb ik ook gezien.
Ja, en dan hadden we elkaar gecontacteerd en hebben we gezegd van, kom, doen we een trendje samen. Ja. En ze waren allemaal meteen on board en dan hebben we zo wat gedaan. Ook een beetje, snap je, om uiteindelijk tentoon te spreiden dat onze branche anders is als andere branches.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, wij komen gewoon heel goed overeen met de mensen uit Efteling, met de mensen uit Park Asterix en zo. En dat is in ieder geval in mijn waarneming anders dan dat je bijvoorbeeld zo'n branche hebt waar we Coca-Cola versus Pepsi.
Ja.
Ja.
En dat toont ook gewoon aan de bezoekers, hey, wij hebben plezier En jullie kunnen ook plezier bij ons hebben. En of je nou naar Efteling gaat of naar Europa Park of zo. Je kunt hier gewoon ontzettend veel plezier maken. En uiteindelijk als je een keer naar Efteling gaat. En daarna wil niet zeggen dat je dan nooit naar Europa Park
nee,
gaat.
Nee, zeker
of
niet.
Andersom. Ja. En dus daar bestaat een ontzettend goede relatie tussen bijzonder de social media teams. En dan dit jaar dan kwam Efteling op ons naar ons toe. En zeiden van, hey, we hebben daar een idee voor een winter video. Uh-huh. Hoe zit het ermee? Hebben jullie zin om mee te doen? En we hebben meteen gezegd, ja, tuurlijk. Ja. Dat doen we graag. En dan hadden ze hun idee gepitcht aan verschillende parken. Toverland was ook bij. Ja. Een paar van de Plopsa groep en zo. Movie Park. En het is uiteindelijk gewoon echt een heel mooi en ook zo emotioneel sterk videootje geworden. Ja. Dat is dan altijd mooi om daar een deel
van te maken. Maar komen ze dan gelijk bij jou terecht, omdat het Nederlands is? Of,
Het initieel contact was inderdaad over mij, maar dan uiteindelijk de collab die heeft Nathalie bij ons in het team verder gemanaged. Dus wat dat betreft zijn we allemaal een team en geven dat graag aan elkaar door.
Ja.
Okay. Je vertelde net iets over Trinnelin, hè? En dat je daar ook de social media voor managed. Mm-hmm. Nou zijn er waarschijnlijk nog luisteraars die naar After Park Lounge luisteren die nog niet naar Trinnelin zijn geweest.
Oei, oei, oei.
Ja. Zou jij, hoe zou je dat concept omschrijven aan hen?
Ja, een restaurant on steroids.
Nice.
Nee, het is gewoon crazy. Zonder dat ik er te veel van wil spoilen. Je hebt zeg maar een fine dining restaurant. Dus het is gastronomie, maar dan nog 1-2 niveaus hoger. 8 gangen die serveerd worden met begeleidende drankjes. En je zweeft letterlijk van ruimte naar ruimte. Dus we hebben verschillende kleine themakamers, themazalen kun je zeggen. En dan zit je op een floating chair. Dat is een uitvinding van Mac Rides. En op die floating chair zweef je dan van ruimte naar ruimte. En in elke zaal heb je verschillende projecties, verschillende thematisering. Krijg je dan ook een bepaalde gang serveerd die helemaal in dat thema is. En zo heb je dus een unieke beleving. Het idee is ontstaan uit volle time. Dus de bezoekers of de luisteraars die een keertje in Europa Park waren daar, die snappen dan een beetje in welke richting dat het gaat.
Ja. Op dit moment is Peter Hagenwiest de hoofdchef van Etrinolin. We kennen hem natuurlijk van Emolite, twee Michelinsterren restaurant. Natuurlijk ook de dinnershow, volgens mij doet hij hem nog steeds.
Ja.
Hoe combineer je eigenlijk zo'n verantwoordelijkheid? Want je hebt nou best wel een aantal van die fine dining concepten. Dat lijkt me wel heel druk voor hem.
Ja, het is absoluut een uitdaging. Het is ook gewoon echt cool dat je bij hem park, de soort werkt, dat allemaal kan aanbieden. En dat is iets wat maar heel weinig andere resorts of zo in de wereld kunnen zeggen dat ze dat doen. En hoe je die verantwoordelijkheid verdeelt is, Etrinolin is en blijft belangrijk, want dat is uiteindelijk het project waar ik mee begonnen ben hier en waar het allemaal letterlijk is mee begonnen. En je merkt dan nu gewoon, nu wordt een Emolite belangrijker. Dus dan zijn er bepaalde dingen in het resort die dan ofwel iemand anders in het team doen. Of we dan iets minder doen, zodat we kunnen focussen op Emolite. Dat zijn zo van die dingetjes waar we merken dat op die manier probeer ik dat te verdelen. Is heel moeilijk, want uiteindelijk, als je dan gaat vragen, wat is het belangrijkste? Dan zeggen ze meestal, alles.
Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat als bijvoorbeeld een nieuw menu is bij Etrinolin, dat dan weer even belangrijk is.
Precies.
En als Emolite weer iets nieuws heeft, dat dan weer even uitgelicht moet worden.
Ja,
dat is dan ook
het.
Hoe jullie ernaar kijken.
Ja, absoluut.
Ja. Er wordt nu tegenwoordig ook gewerkt met 3 gastchefs in Etrinolin. Is dat ook de richting die de toekomst gaat zijn voor Etrinolin? Want voorheen hadden we natuurlijk onze Nederlandse chef, zullen we zeggen. Nou is dat nu Peter Hagenwiest. Ja. Die voert dan het algemeen. Ja. En de 3 andere chefs die komen daarbij en die maken dan als het goed is 1 gerechtje.
Ja, precies. Dus dit jaar in het laatste season 7, daar hadden we 3 gastchefs die dan samen met Peter het nieuwe menu hebben ontwikkeld. Dus Peter was zo'n beetje, kun je zeggen, de componist, de orchestrator van het geheel. En dan die 3, Paul, Christian en Stefan, Die hebben dan elk, zeg maar, één bepaalde gang van de experience hebben die dan ja, vormgegeven, zeg maar.
Ja.
En daar komt ook een beetje dat netwerk om de hoek dat Peter heeft opgebouwd. En dat leek ons gewoon een ontzettend spannend idee om te doen. En daar waren zij ook gewoon helemaal mee voor open. En we hebben overlaatst daadwerkelijk, ik geloof een week geleden, als ik me niet vergis, hebben we de nieuwe teaser voor season 8 gepost van Eternalin. En daar zijn weer twee nieuwe gastkoks.
Kijk.
Te zien. Silhouetten, zo heel erg, ja, teaser. Dus wie het zijn, dat kan ik nog niet zeggen. Maar er komen weer twee gastkoks naar Roest.
Ja, wat is jou nou je favoriete seizoen tot nu toe? Van de zeven die we al hebben gezien, qua eten.
Och.
Als je nou zou zeggen, ik zou nog een keer iets mogen beleven nu. Eén van
nou,
die zeven.
Ik moet wel zeggen, de laatste en de eerste. Want de eerste was natuurlijk, het was helemaal nieuw en ja, het is helemaal wat anders. En is ook nog zo'n beetje zo het OG-menu van...
Het goud belegde stuk vlees,
ja,
toch? Die is dan,
precies, ja, zulke dingetjes. Ja. Daar was toen de tijd dan ook nog Pablo Montoro en zo mee. En het laatste vond ik gewoon echt... Daar vond ik dat idee met die gastchefs vond ik geweldig. En dat is dan ook heel fijn om te zien hoe je toch wel een rode lijn door het geheel krijgt. Maar dan wel met andere accenten van dus, of zeg maar andere handschriften van die verschillende gastchefs. En precies dat gaan we volgend seizoen ook weer zien.
Ja, want als goed is het nieuwe menu komt, denk ik in januari.
Ja, 15
januari, hè? Hè, vervelend, moeten we nog een keer.
Oh, nee, toch. Oei, oei, oei.
We hebben gezien dat er natuurlijk de afgelopen periode allemaal dingen zijn veranderd in Eternalin. Zo is de dimsum bijvoorbeeld verdwenen. De timingen zijn aangepast. De video op het einde is anders geworden. En er is natuurlijk de QR-code met bedankt Jaffe, bedankt Marvin, bedankt Glenn.
Ja,
superleuk precies. Gedaan. Zijn dat echt bewuste keuzes geweest dat jij weet? Of is het gewoon toevallig zo
uitgekomen? Nee, wel. Ja, heel bewust. En het vloeit ook allemaal voort uit... Ofwel, ja, zeg maar, ideeën die wij zelf hebben, of mensen van het team, of Peter of zo. Maar langs de andere kant, en dat vind ik ook, daar ben ik persoonlijk ook heel trots op, is we luisteren ook echt naar het feedback van de bezoekers, van de fans en zo. En daar proberen we dan altijd wel... Klaar, kun je over alles altijd wel wat zeggen, maar toch die dingen waarvan we merken, oh, die komen vaker... komen die naar voren of zo? Daar proberen we dan toch altijd wel oplossingen te vinden of verbeteringen, zeg maar.
Ja.
En dat zijn dan zo van die voorbeelden die je daar noemde, waar we precies dat proberen te doen.
Ja, ik zag ook inderdaad dat je nu, als je inderdaad een groep van 12 hebt, dan mag je ook de Engelse versie doen.
Ja, klopt.
Wij hebben hem met vijf zintuigen, hebben hem inderdaad begin dit jaar, althans in begin 2025, hebben hem. Gedaan in de Engelse versie. Ja, die blijft wel heel fijn.
Ja, absoluut. Ja, en dat zijn, zoals je zei, dat zijn van die dingen. Dat mogen misschien voor andere mensen mogen dat details zijn. Maar precies, jullie hebben dat heel erg gewaardeerd. En dat hebben bijvoorbeeld onze Franse bezoekers ook. In het begin hadden we nog niet echt een Franse experience. En dan hebben we op een gegeven moment, aangezien we merkten dat er ook uit Frankrijk heel veel resonantie kwam, hebben we dan besloten per dag twee dedicated slots voor Franse. Ja, de Franse taal, zeg maar, aan te bieden.
Ja. Op dit moment hebben we natuurlijk ook nog het late night concept, hè, dus van Eternalin. Dat blijft ook nog steeds een vast onderdeel van het concept.
Jawel, ja, is momenteel helemaal uitgeboekt inderdaad voor dit jaar. Maar dat blijft momenteel wel vast in het aanbod. Ja.
Ja, en als je een beetje naar de blik in de toekomst voor Eternalin zou moeten kijken, wat kunnen we nog gaan verwachten daar?
Goh, daar ben ik zelf vaak nog niet echt over geïnformeerd of zo, wat er allemaal staat te gebeuren. Maar uiteindelijk onze specials die we vaak doen, die. Daar hebben we altijd nieuwe ideeën die we dan onderzoeken. Waarover laatst hadden we dan zo'n Fine Schmecker special samen met een heel bekend magazine in Duitsland. Ja, dat zijn zo van die dingetjes waar we dan in de toekomst ook weer naar gaan kijken. Van, oh, wat kunnen we, zeg maar, altijd zo'n beetje spannend of anders doen? Of buiten, ja, buiten outside the box denken.
Ja.
Om dan toch weer in Eternalin elke keer wat nieuws of wat speciaals aan te bieden.
En daarnaast proberen wij elke keer te voorspellen wanneer Eternalin nou een keer een ster gaat hebben.
Ja, ja.
Hoe ver zitten we nou op die schaal? Want vorige keer zei je van, ja, weet je, die koks die weten wel ongeveer hoe ver ze zitten,
ja.
De chef koks.
Ja, nee, kijk, dat blijft uiteindelijk absoluut wel een tool van ons. En ik denk ook gewoon dat daar elk seizoen wordt daar een beetje meer in die richting gebouwd. Uiteindelijk heb ik... Ik ben geen gastronoom, dus ik weet niet hoe het werkt daar met Michelin. Maar ik denk wel dat je daar zelf uiteindelijk ook niet alle kaarten in hand... of alle touwtjes in handen hebt, zeg maar, om te gaan... ervoor te zorgen dat je die één ster krijgt. Maar ik weet wel dat ik kan ervan uitgaan dat bij elke... Ja, chef of sous-chef of weet ik wie van onze culinaire artists... dat wel een droombeeld is om die eerste ster
te krijgen.
Een keertje binnen te krijgen, ja, precies. Ja.
Denk je dat nu met Peter Hagen Wies dan ook een grotere kans heeft? Omdat hij natuurlijk al 2 sterren heeft op zijn naam.
Nou, zeker wel. Ja, dat denk ik absoluut. En ik denk uiteindelijk dat ook wel mee heeft gespeeld. Het is vooral de uitdaging om dat dan gecombineerd te krijgen met toch wel die heel enge timing die je daar bij Eternaline hebt. Die heb je sowieso bij fine dining, die heb je sowieso bij restaurants. Bij Eternaline dan door de experience nog een beetje meer. Maar ik denk wel dat we zo extreem veel talent bij ons in het team hebben. Natuurlijk ook dankzij Peter Hagen Wies mee erbij. Dat meer en meer realistisch wordt.
Ja.
Oké, ik vroeg me nog 1 ding af, Glenn. Ik weet niet of jij mij het antwoord daarop kan geven.
Oh jee.
Wij zijn in november zijn we naar Europark geweest. En toen waren we hier met de Singles Day.
Oh ja, ja.
Ik weet niet of je daar iets van meegekregen. Waarschijnlijk is dat je collega geweest die dat heeft georganiseerd.
Ja.
Ik was even benieuwd of jij wist wat het concept daar nou van was. Want wij waren daar en wij moesten ook allemaal gegevens invullen. En dan zou je gebeld worden, maar dat deze maar niet. En wij hadden echt zoiets van, ja, wat gebeurt hier?
Ja, ik weet niet precies wie zeg maar met het idee kwam. Maar het was dus zeg maar Singles Day. Dus dat is weer zo'n soort van inhaken die we daar hadden. En dan hadden we, ik weet niet wie, zoals ik zei, ik weet niet wie het was. Maar dan hadden we zo'n concept gedacht van, laten we toch singles die op dat moment in het park zijn, ervoor zorgen dat we misschien zo'n soort van, blind date of zo. Zo'n soort van formaatje kunnen organiseren. Oké, misschien dat het in de organisatie hier en daar een beetje spaak liep. Maar het idee was cool. En uiteindelijk, op een gegeven moment dan begon het dan te rollen. En dan merkte je wel dat mensen het echt heel vet vonden. Dus het was zeg maar een soort van matching principe dat we daar deden. Dus zoals je zei, je kon je daar aan melden en dan gingen we zeg maar matchen. Eigenlijk echt het random. En ja, dan was het zo van, get to know each other. En als er een spark is of zo, dan is cool. En als het niet is, dan geprobeerd.
Ja.
Zo. Dus, maar dat zijn zo van die dingetjes waar we dan toch altijd proberen te krijgen van, oké, wat kunnen we nieuws doen of wat kunnen we anders doen of wat is er momenteel relevant en zo. Waar kunnen we mee likable zijn? Dat zijn allemaal zo van die dingetjes die dan hoogkomen.
Ja, nou leuk hoor. Als je als team een beetje in kan spelen op de gebeurtenissen van dan.
Ja,
hè?
Dat is zo. Ja.
En trouwens, we begin dit jaar hebben we natuurlijk de Silver Lake...
Silver Lake City.
Silver Lake City inderdaad is geopend. Daar heb je ook een rolletje nog mee gespeeld.
Ja,
hè?
zo'n klein nevenrolletje. Daar was het niet veel. Nee, ja, zoals je zei, dat was geweldig. Uiteindelijk, we hebben natuurlijk ook content nodig om dat te gaan promoten. En dan in plaats van dat je dan heel dure acteurs zoals Brad Pitt of Johnny Depp je naartoe haalt, dan haal je een Glenn Homburg en een Stefan Weber van het social media team. Wish, maar...
Maar dat concept met die stoel en dat soort dingen met de touw, zeg maar, dat kwam voor jullie af?
We hadden echt een hele waslijst aan ideeën die we daar wouden doen. En het is gewoon, dat heb ik daar gemerkt, als je dan daarin... We hebben opnames in Spanje gemaakt, bij een echt wereldberoemde set daar. En je bent dan zo omgeven van het western feeling, dan komen vooral de ideeën. En dan heb je langs de ene kant heb je de dingen waarvan je weet, die moeten we doen. En dan komen ze van die dingetjes dat je denkt van, ik zie een stoel, een touw en 2 paarden. Oh, daar heb ik een idee. Ja. En dan doen we zo van die geintjes.
Ja, ja. Dat is ook wel een beetje een meme op social media. Hè? Maar anders is het vaak met auto's.
Ja, precies.
Een oud vrouwtje die dan zit en dan is het touw, dat is dan los, weet je wel.
Ja, maar dat is dus wat ik bedoel met uiteindelijk. Wij gaan dan ook kijken van, we hebben hier iets als Silver Lake City dat we moeten promoten. Mm-hmm. En ofwel kun je zeggen van, gewoon een soort van visual en dan, boek nou je verblijf bij Silver Lake City. Maar dat interesseert de mensen niet als je het zo zegt. Maar als je dan, zoals je zei, dat was een social media trend. Die gaan we dan aanpassen om ervoor te zorgen dat wij de boodschap geplaatst krijgen. Boeken overnachting bij Silver Lake City. Ja, en dan komen zo van die ideeën natuurlijk naar boven.
Ja, ik vind nog steeds geweldig dat jij ergens gewoon in een van de wagons, zullen we zeggen, echt een bonnetje aan het uitschrijven bent voor een paard.
Ja, sowieso die dingen. Ja, ja,
oh, dat ben jij.
Nou, dat met bonnetje weet ik niet. Maar we hadden een hele hoop, zeg maar, langs de ene kant acteurs. En dan natuurlijk wij twee ook, want we waren dan in kostuum. En wij hadden voor een deel hadden we de dingen die we voor social media nodig hadden, hadden we dan gedaan. Ja. En dan hadden we gevraagd van, hey, kunnen we niet mee een cameo doen? En dan ergens, zoals je zei, kun je dan zien hoe ik zeg maar ergens aan zo'n hek leun. Of ergens in de achtergrond kun je dan Stefan en mij
grappig.
Zien.
Dat is dan ook echt wat je ziet in het restaurant. Wat gaaf.
Dus in die wagon hebben we zeg maar die beeldschermen.
Ja.
Om zo'n beetje de indruk te wekken dat je net op het perron van een westernstad staat. En daar hebben we dan een hele hoop acteurs gehaald. En dan hebben we zeg maar zo'n perspectief gezocht. Ja, en daar doen we dan allemaal van die dagelijkse typisch stereotype western dingen. Daar komt dan op een gegeven moment ook een hele bandietenbende en zo voorbij. Ja. Wordt er een bankkoets overvallen en zo. Dat zijn dan wel van die kleine scènes die je daar dan ziet, terwijl je dan je hamburger aan het eten bent.
Ja. Ja, en die lijkschouwer die iedere keer boos wordt omdat mensen weer wakker worden. Ja, ja, ja. Zo mooi. Ik heb echt gelachen.
Ja, 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 ja. Weet je wie een beetje te diep in het glaasje heeft gekeken?
Ja, precies. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
Wat ik ook trouwens wel heel grappig vind, is dat je op een gegeven moment een van die de achtergrond hebt, zeg maar. En er staat ook gewoon bord El Andalus, zeg maar.
Zo van die kleine
logo staat ook ergens op de muur,
klopt,
zag ik.
Ja, dus, ja klopt.
En heel leuk gedaan.
Ja. En als je heel goed kijkt in een van de video's, dan zie je het ook als broche aan mijn aan mijn jas.
Okay. Ja, en wat wel heel grappig is, elke keer komt er dan een trein voorbij en dan wordt het middag en dan wordt het weer avond en dan wordt het weer de ochtend. Dus,
En een leuk detail ook, want Macmedia was uiteindelijk daar om echt de officiële trailer te filmen. En in de officiële trailer zie je ook van die typische stereotype scenario's, ne, waar ze dan een revolver trekken en zo'n soort van standoff. Wij hadden natuurlijk de uitdaging, die content die moeten wij natuurlijk op social media gebruiken.
Ja.
En vooral ook in de advertenties. En je mag op social media eigenlijk geen wapens tonen of geen wapens promoten of zo. Ah, en dan dachten we van, boh, hoe kunnen we dat nou oplossen? Want uiteindelijk, we kunnen het proberen en dan kan het zijn dat het offline gehaald werd. En hebben we gezegd van, ja, waarom doen we niet gewoon met bananen? En dat zie je dan in het filmpje. Moet je later een keertje op Instagram kijken, dan zie je in het filmpje daadwerkelijk dat in plaats van revolvers hadden wij echt bananen in hebben.
Ja, geweldig.
Ja, precies.
Zo vind ik leuk, ja.
Ja, een heel leuk detail.
Ja.
Oké, nou, ik denk dat we er al eentje doorheen zijn, toch of niet?
Jazeker, zeker.
Ja hoor. Glenn, als onze luisteraars nou dingen moeten bekijken die waar jij aan mee hebt gewerkt, of dingen die jij ze wil laten zien, waar moeten ze dan? Wie kunnen ze dan volgen en waar? Wat is het beste voor jou?
Nou ja, we hebben een paar kanalen. We hebben op Instagram het officieel kanaal van Europa Park. Daar kun je natuurlijk heel graag een follow achterlaten. We hebben het TikTok-account van Europa Park. Maar ook van de andere dingen, dus van hotels, van Landka en zo. Dus. Maakt niet uit wat je zoekt en op welk kanaal. Europa Park vind je altijd.
Ja, en als je Glenn nou wil zien, dan moet je even naar Diner Station.
Precies, zo is het. Ja.
Nou, ik heb volgens mij zelf al eens een keer wat gepost. En toen had iedereen ook echt in het Nederlands op mij gereageerd. Dus misschien dat jij er wel was geweest.
Dat was ik, ja.
Dus dat vond ik dan wel leuk. Ik denk, oh ja, dat is ook wel gaaf.
Ja, dat zijn zo die kleine dingetjes. Dat merk ik ook als we berichtjes krijgen van mensen. En dan zie je vaak wel aan de naam of zo dat het om Nederlands of België gaat. En dan antwoord ik ook altijd in het Nederlands.
Ja, leuk.
Dat is toch uiteindelijk een beetje die gastvrijheid die we daar aan de dag leggen.
Ja. Ja. Nou, dankjewel dat je weer bij was deze week.
Ja, heel graag.
En dan misschien volgend jaar weer, of niet?
Sowieso. Ja, ja. Elke keer. Lekker koffietje in Welcome Center. Of misschien een keertje in de floating chair in Eternaline.
Ja.
Ik heb altijd zin in. Ja, wanneer gaan we?
Goed idee.
Ja.
Marvin, als luisteraars ons nou willen volgen, waar gaan ze dan naartoe?
Ja, dan is het op Facebook, X en Instagram onder de handle AfterParkLounge. Kan natuurlijk uiteraard ook op Discord. Dus daar kun je zeg maar, het bericht op X vinden om daar aan te melden. Dus.
Ja, helemaal goed.
Ik zou zeggen, Glenn, dankjewel dat je weer wilde aanschuiven.
Natuurlijk, dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Dan zou ik zeggen, auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
En ik zeg, houdoe.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.